Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waar onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 54, vers 2 uit de bundel Weerklank. Zie, mij helpt God op wie ik bouw. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 145 en daarvan de versen 1, 2 en 5. O God, mijn God, gij allervorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En ook het vijfde, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 1, 2 en 5 van Psalm 145. Naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we lied 298. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Lied 298. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dit alles samengevat als hoofdsom, toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, van u is het koninkrijk. U bent onze koning. En uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. We hebben daar al het een en ander van gezongen. En toch is het zo moeilijk om ons te voegen onder uw heerschappij, onder uw koninklijke heerschappij, om u werkelijk koning te laten zijn, aan het woord te laten komen, u de eer te bieden en niet zelf met die eer te gaan strijken. We kunnen dan ieder voor onszelf spreken. Als we de 10 woorden als een spiegel voorgehouden krijgen en we zouden moeten aanvinken welke we hebben volbracht tot in de puntjes, dan is het voor iedereen een dikke onvoldoende. En dan blijkt telkens weer opnieuw, we hebben ons eigen koninkrijk veel te lief. En we hebben ons eigen troon behoorlijk hoog staan. En daar krijgen ze ons zomaar niet vanaf. O God, keer dan toch de rollen om, want daar dringt uw woord ook op aan, bladzij na bladzij. Om terug te komen van onze ingenomen posities, te buigen voor u en voor uw woord. En daarom danken we dat we ook vanmorgen weer mogen zijn, hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio. Schenk ons uw zegen. En laat het ons maar merken dat het een teken is van uw trouw en van uw genade, dat we ook vanmorgen weer welkom waren in uw huis en dat we niet vervolgd worden of naar het leven gestaan, maar zomaar in vrijheid mogen bezig zijn met de dingen van u en met de dingen van uw koninkrijk, maar niet vrijblijvend. En daarom bidden we u, Heere God, keer ons telkens weer tot uw dienst bereid. En keer ons telkens weer af van al datgene wat van u afleidt. Geef dat we vanmorgen en in zingen en orgelspel, in luisteren en in spreken, uw hulp mogen ervaren. En dat u er bent en er blijft. Als de God die het waard is om geliefd en geloofd te worden. Neem ons zo in uw hoede. Dan zijn we wel geborgen. Hoor ons niet om iets in ons. Dat is er niet. Maar we zien op u. We verwachten het van u. En daarom bidden we het alleen in Jezus' naam. Uw Zoon, onze Heiland. In de vergeving van onze zonden. Amen. Wij lezen met elkaar uit de Bijbel, uit het Evangelie, zoals Matthäus dat heeft opgeschreven. 3e hoofdstuk en daarvan de eerste 12 verzen. Matthäus 3, de verzen 1 tot en met 12. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij preekte in de woestijn van Judea en zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zei: de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader, Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur zamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Tot zover onze schriftlezing. Wij onderstrepen vanmorgen de eerste twee versen die we lazen uit Matthäus 3, 1 en 2. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Voor we dit overdenken willen we eerst nog zingen met elkaar. En wel van de tweede psalm. De verzen 1 en 4, wat drift het beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. 1 en 4 van Psalm 2. gemeente des Heren, daar is die dan. Nee, niet Jezus. Johannes de Doper. Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth. Johannes, kind, geboren in een gezin met priesterlijke roots. Moeder uit de lijn van Aaron, de hoge priester. Vader uit een priesterlijk geslacht. Maar daarom vinden we Johannes nog niet in de tempel. Zijn priesterlijke afkomst, zou je kunnen zeggen, die is overweldigd geworden door een profetische opdracht, een instelling, een profetische aanstelling. Dat was destijds ook al gezegd tegen zijn vader, tegen Zacharias, toen hij dienst deed in de tempel. Ineens was daar toen die engel Gabriel aan de rechterkant van het reukofferaltaar. En wat zei die engel Gabriel ook alweer? Er zal blijdschap zijn en vreugde voor u. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Nou, dat hebben ze geweten. Want toen Johannes 8 dagen oud was, toen waren er massa's mensen op afgekomen om en zijn besnijdenis mee te maken en zijn naam te horen. Maar goed, dat hebben ze dus gehad en dat is geweest. En toen werd ook duidelijk dat hij niet naar zijn vader vernoemd zou worden. He, die stomme Zacharias. Maar dat hij Johannes zou heten. Ook al was er verder niemand in de familie met die naam. Maar dat God genadig is, want dat betekent Johannes, dat moest eigenlijk ook de betekenis worden van zijn boodschap die hij ging brengen. Die hij uit ging dragen. Wat dat betreft kun je zeggen, Jan, Johan, of John, Johannes, dat je een prachtige naam hebt. God is genadig. Nou betekent dat voor heel veel mensen dat alles er maar mee door moet kunnen. Dat God genadig is. Dat betekent voor heel veel mensen dat hij heel veel door de vingers ziet. Dat God genadig is. En zo bouwen mensen dan soms een heel eigen godsbeeld op, naar hun eigen gedachten, naar hun eigen inzicht. Ja, en zo maak je wel afgoden, in feite. Weet je dat? Met oren aan hun hoofd. Maar ze horen er niet mee en met een mond. Maar spreken doen ze niet, kunnen ze niet. Gebeurt heel vaak. Wij scheppen ons een God naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Maar het is niet de God van de Bijbel. Niet de Vader van onze Heer Jezus Christus. En daarom was Johannes ook een boetprediker. Oh ja, ja. En wat deed hij dan? Hij moest de puntjes op de i zetten. Waar gaat het nou om? Waar draait het nou om? Vanaf de moederschoot af aan was deze Johannes al met de Heilige Geest vervuld. Zeg maar, dan zit God in je. God de Heilige Geest. Verder mocht hij geen wijn en geen sterke drank drinken. En daarom wilde honing en sprinkhanen stonden op zijn menu. God is genadig, Johannes. Maar je bent wel boetprediker om de vinger bij de zere plek te leggen. En zere plekken. Met de mensen die naar je luisteren. Dat is niet leuk. Dat doet pijn. Een vinger bij een zere plek. En toch, hè? Toch is dat in feite voor je bestwil. Werd ook gezegd met als doel dat vele van de Israëlieten zich bekeren tot de Heere hun God. Om voor de Heere een goed toegerust volk gereed te maken. Een volk, nou zeg maar dat er klaar mee is. Waarmee? Nou, een volk van mensen die de zonde haten en de zonde ook laten. Dat waren destijds in het kort de woorden die gericht waren aan zijn vader Zacharias door de boodschapper van God. Ja, en dat kun je geloven of niet, zo werkt dat. Vandaag, maar ook toen. Je kunt het geloven of niet. Zacharias die geloofde het niet. En dat is dom. Daarom werd hij stom. En hij moest er aan geloven. Johannes die werd geboren, Johannes die groeide groot en dan is het zover dat Johannes optreedt. Zo staat dat er ook, hè? Het is een tevoorschijn komen en in het openbaar treden. En dat betekent, hij begon niet ergens achteraf in een zaaltje waar een bepaalde vergadering belegd was en alleen die en die en die uitgenodigd waren mochten komen. Nee, er waren geen mensen apart uitgenodigd. Openlijk. Openbaar. Optreden. En eens verschijnt Johannes met de woorden van God. En zo is hij de voorloper van Jezus. Optreden. Wij vinden dat maar een beetje een raar woord. Je denkt al gauw aan een oudejaarsconferentie. Maar nee, Johannes was er echt niet om de lachers op zijn hand te krijgen. De Heere is genadig. En daarom strijkt Johannes de mensen nog wel eens tegen de haren in. Omdat God het niet allemaal door de vingers ziet. Maar Goddank is er ook nog een ander. Iemand die straks als het Lam van God zal worden aangewezen. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, dat is niet niks. Zonde van de wereld. Lam van God. Maar dat lam is natuurlijk niet gegeven om je maar lam te bezondigen. Nee, daar moet je van terugkomen, zegt Johannes. De zonde, dat is wat God niet wil, dat moeten we niet omarmen. Daar moeten we afscheid van nemen, buiten ons leven houden. Met je rug naartoe gaan staan. En met je gezicht naar het licht. Voor Gods aangezicht. En niet langer een leven waar de kantjes maar van afloopt. En met hoe weinig kan ik toe. Niet een leven van beknibbelen en beknotten. Maar een leven waar God plezier in heeft. Waar hij behagen in schept. Naar zijn wil, zoals hij het heeft gezegd. Een luisterend leven. Heren, zeg het maar. Wijst u me de weg. Maak me uw wegen bekend door uw woord, door uw geest. Nou, Johannes trad op in die dagen, zo lazen we. Een beetje vage tijdsaanduiding die er aan het begin van hoofdstuk 3 van Matteüs wordt gemeld. In die dagen. Het slaat op het slot van hoofdstuk 2. En dat is dan de dagen, de tijd dat Jezus in Nazareth woonde, in zijn vaderstad. En bij de timmerzaak werkzaam is geweest misschien wel. In die dagen, dat waren ook de dagen van de familie Herodes. die aan de macht was, best gevaarlijk, spannende periode. Zeker wanneer je bedenkt dat Johannes, die eerder is gekomen dan Jezus, wel dezelfde weg gegaan is als Jezus. Allebei hadden ze een wonderlijke geboorte. En allebei hadden ze ook een niet te volgen levenseinde. Onthoofd voor wat Johannes de Doper betreft. En gekruisigd voor wat Jezus aangaat. Ze schelen elkaar niet zoveel in leeftijd, een paar maanden. Maar Johannes is niet in zijn vaderstad gebleven. Niet het theater opgezocht. Hij heeft geen flyers uitgedeeld van dan en dan ben ik er. Kun je naar me komen luisteren. Nee, in de woestijn van Judea. Een eenzaam gebied. Van huis uit verlaat. Onbewoond. Je zou er misschien nog een kudde schapen in kunnen sturen om wat er nog staat kaal te vreten. Maar dat doet Johannes niet. Je zou eerder kunnen zeggen dat hij probeert om niet zijn, maar Gods schaapjes op het droge te krijgen. En hoe doet hij dat? Door te verkondigen, door te preken. Zo is het vertaald. Maar eigenlijk moet je hier al zeggen dat er een woord gebruikt wordt dat alvast een link heeft naar de koning. Waar hij voorloper, waar hij heraut van is. En heraut die kondigt af, die kondigt aan. Zijn boodschap is geen verhaaltje voor het slapen gaan. Wat hij te vertellen heeft is een boodschap vol ernst en gezag. En het beste is als je daar maar gehoor aan geeft. Weet je nog dat die engel kwam? In de velden van Efrata. En die engel die verkondigde grote blijdschap. Heden, geboren, de zaligmaker. In de stad van David. Ga maar kijken. In doeken gewikkeld. Liggend in een kribbe. Heel liefelijk, heel teer, heel innig. Maar de boodschap die Johannes hier brengt, die is niet ingewikkeld, die is niet in de doeken. Onomwonden zegt hij, het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemelen, is nabijgekomen. Nou, dat moet je uitleggen, Johannes. Koninkrijk van de hemelen. Waar heb je het over? Anders weet je niet wat het over gaat. Let erop dat er niet staat het koninkrijk van de hemelen is bijna gekomen. Bijna is nog niet. Nog net niet. Het duurt nog even. Dus ik kan nog even. Nee. Nee, wat hier gezegd wordt door Johannes, dat zegt de Heer Jezus zelf later ook. Met precies dezelfde woorden. Bekeert u. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matthäus 4 lees je dat. En even verderop. Als de Heer Jezus in Matthäus 10 zijn discipelen erop uitstuurt, dan doet hij dat met deze boodschap. En als u op weg gaat, preek dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En in Lucas 17, dan zegt Jezus dus nog een stapje dichterbij. Het koninkrijk van God, dat is hetzelfde, het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van God is binnenin u. Is te midden van u, mag je ook vertalen. Merkt u? Met de komst van Jezus, kerst, is er wat gebeurd. Wat zeg ik? Wat gebeurt? Het evangelie van God heeft handen en voeten gekregen. Is de weg gegaan van de hemel naar de aarde. is de weg gegaan van de kribbe, ingewikkeld, naar het kruis. Maar het koninkrijk van God, die koninklijke heerschappij die daarmee bedoeld wordt, dat is daar waar God het voor het zeggen heeft. En zeg maar eens waar dat niet het geval is. Het koninkrijk van God is midden onder ons gekomen. Is in Jezus Christus op aarde verschenen. Hij is de Heer in hoogst eigen persoon. Maar tegelijkertijd komen we er ook achter hoe deze Heer, hoe deze heerschappij van God op aarde aan een kruis wordt bevestigd. Aan een kruis wordt getimmerd. Aan een kruis wordt geslagen en gedood. Het koninkrijk der hemelen hangt daar. Aan het kruis genageld. Zo willen we het niet. Zo moeten we het niet. De heerschappij van God op aarde brengt spanning teweeg. Want dan word ik erop gewezen dat ik maar niet langer mijn eigen gang kan gaan. Ik die zo vaak vergeet om te vragen, wat wilt u, Heere, dat ik zal doen? Dan word ik geconfronteerd met mezelf. Met mijn eigen ik, die zo vaak de verhoudingen in de war heb gestuurd. Ik eerst, en God, Jezus Christus, en de kerk en het belijden op een meters lagere plaats. Vanmiddag zingen we het. Zoek eerst het koninkrijk van God. Maar wat heb ik mezelf hoog staan? Oh, zo vaak. Ik zoek mezelf. Vind je het dan vreemd dat Johannes oproept om daarvan terug te komen? Vind je het dan vreemd als Johannes het benadrukt om je te bekeren? Dat is niet een beetje beterschap, hè? Nee, ik zal mijn best doen. Nee, veel meer bekeren is helemaal omdraaien. Van het donker naar het licht. Van de dood naar het leven. Van zonder Jezus met Jezus. Ja, heel veel mensen vinden dat maar een woord uit de oude doos. Maar dat is niet waar, hoor. Dat is echt niet waar. Je doet het vaak genoeg in het verkeer. Bijvoorbeeld als je die doodlopende straat inrijdt, zul je toch vroeg of laat weer of achteruit moeten, of zien dat je de auto keert en de andere kant op gaat. En als je merkt dat de grond onder je voeten wat slap begint te worden bij een strandwandeling of te Waddenzee, als je een jutte bent, dan wil je me wat graag terug. Ja, maar elke dag omkeren. Dat is niet uit de oude doos. Is actueel. Keer op keer op keer op keer. Bekering. Sommige mensen die smullen ervan om dat van andere mensen te horen. En vroeger had je ook al van die boekjes met bekeringsgeschiedenissen. He, of je kunt jaloers worden op Saulus van Tarsus. Hoe hij werd omgekeerd onderweg naar Damascus om christenen aan te geven en dan zomaar van je paard gerukt te worden en een volgeling van Jezus Christus te worden. Dat is prachtig. Schitterende geschiedenis. Maar nou jij en ik en u. Bekering. Ervan terugkomen. Ja, maar ik leef toch netjes. Wat doe ik nou verkeerd? Ja, wacht even. Is God Is Jezus Christus nou echt koning? De eerste, de beste? In alle facetten van je leven? In alle hoeken en gaten? En dat niet alleen als de mensen even kijken, maar ook als er even niemand kijkt. Is die dan koning? Heeft hij het voor het zeggen? Geef je God echt de eer die hij ook waard is om te krijgen? Elke dag, elke nacht, elk bewaakt ogenblik, maar ook elk onbewaakt ogenblik. Kijk, een beetje religieus, dat kan iedereen zijn. Dat redden we op onze beurt nog wel. He, op de manier van zo zijn onze manieren. Maar als je de Bijbel niet helemaal serieus neemt, dan wordt die zo rekbaar als elastiek. Dan komt er niks van terecht, van die eer van God en die heerschappij van God in je leven. Oh jawel, dan mag God wel aan het woord komen, maar het liefst voor dovemans oren. Bekeer je. Kom er nou eens van terug. Voorgoed. Ben nog nooit op andere gedachten gekomen. Nooit berouw gehad over de weg die je insloeg. Van tijd tot tijd dan hoor je over de radio nog wel eens meldingen over spookrijders. Mensen die tegen de stroom inrijden. Onbewust. Sommigen doen het ook bewust. En wat wordt er dan gezegd? Blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. En hem te attenderen op zijn foute gedrag. Zo iemand laat je zich toch niet te pletten rijden. Zich dood rijden. Ik ben mijn broeders hoeder en zuster en ik pas ook op mezelf. Begin maar bij jezelf. Het koninkrijk van de hemel is bij ons gekomen. De heerschappij van Jezus Christus heeft me alles te zeggen. En ik heb maar niet een beetje vrijblijvend kerstfeest gevierd. Het eind van het vorig jaar. Kijk, wij vinden het vaak mooi, hè? Dat Jezus doden opwekt, zieken geneest, mensen te eten geeft van 5 broden en 2 visjes. Prachtig, en de gelijkenissen die hij vertelt. En hoe hij soms de fariseeën en de schriftgeleerden op hun nummer zet. Te woord staat. Prachtig. Om die verhalen te zien en te lezen. Maar let wel, het gebeurde allemaal om ons heen te wijzen op die koninklijke heerschappij van God in Jezus Christus. En om ons erop voor te bereiden waar het echt naartoe gaat. Dat God zal zijn, alles en in allen. En dat die komst van Jezus Christus maar niet een beetje is blijven steken daar in Bethlehem of op Golgotha. En dat we het maar niet kunnen beschouwen als een prachtige toeristische attractie zo in de loop van het kerkelijk jaar. De oproep om ons te bekeren, om ons te wenden tot Jezus Christus is bittere noodzaak. God heeft ingezien wat nodig was om ons te redden. Zijn eigen kind op te offeren. Levensnoodzakelijk. Zijn slachtofferlam. En Gods toekomst is daarmee aangebroken. Is daarmee begonnen. En het gaat er naartoe dat alles, maar dan ook alles, nieuw wordt. Daarom klinkt er ook aan het eind van het evangelie, uit de mond van de Heer Jezus, dat erop uitgetrokken moet worden. Alle volken moeten bereikt. En dan wordt nogmaals benadrukt dat er ook maar niemand gemist mag worden. Bekering. Ja, maar ik word er zo draaierig van. Nee. Laat het draaien om het koninkrijk van God in je leven. Dan heb je leven. Nu al. En morgen weer. Ja, zelfs tot in eeuwigheid. Bekeer je. Amen. Psalm 95 gaan we zingen, de versen 1, 2 en 4. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang, ontmoeten. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning, die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn koninkrijk. 1, 2 en 4 van Psalm 95 zingen we. We gaan nu samen danken en bidden. Hemelse Vader, we komen tot u in gebed. En we danken u dat u uw koninkrijk nabij hebt laten komen in uw eigen kind, de Heer Jezus Christus, opdat uw koninklijke heerschappij hoe langer hoe meer voet aan de grond zou krijgen en hebben. En levend in deze wereld merken we dat daar heel veel tegenin gaat. En dan kunnen we ieder persoonlijk beginnen bij onszelf. Dan hoeven we niet naar een ander te gaan zitten kijken of wijzen. Wij zijn opgeroepen ons om te keren tot u, de God die leeft, tot wat u van ons vraagt, tot uw genade. Want dat bent u en dat blijft u, een genadig God in Jezus Christus. We danken u voor uw geduld, voor uw trouw, voor uw liefde die u aan de dag legt. Heere God, we bidden van u. Geef dat we standvastig zullen zijn en vasthouden wat u ons biedt. En dat midden in een wereld die zo graag een andere kant op gaat, los van u. Heere God, we bidden u, houdt u de wereld vast in uw handen. Laat niet varen de werken van uw handen. Maar breng terug. Ja, leid het alles heen naar dat grote moment waarop alles nieuw zal zijn. Ongekend nieuw. Volmaakt zoals u het bedoelt. Heere God, we bidden u voor alle mensen die in de afgelopen week betrokken waren bij de discussies en felle betogingen toen het ging over homofilie en de Nashville-verklaring. Geef toch dat we met elkaar mogen zien op u, de God die leeft. Dat we met elkaar mogen ontdekken wat uw bedoeling is. Dat we met elkaar u lief hebben als de God van ons leven. En help ons, ook als christelijke gemeente, iets uit te dragen van wat u van ons vraagt, wat u tot ons zegt, en dat de liefde van uw hart uitgaat naar een ieder mens, wie we dan ook zijn. We dragen allen aan u op die alleen staan, alleen gaan, allen die een andere geaardheid hebben. We bidden voor een ieder die een weg gaat van zorgen en moeite, van pijn en eenzaamheid soms ook. We bidden u, laat ons omzien naar elk ander en elkaar ook bemoedigen. Omdat u die God bent die ons bemoedigt en het beste met ons voor hebt. Heere God, we bidden u voor allen die ziek zijn. We denken aan mevrouw De Wit van Lent in Tiel. Zorgt u voor haar ook bij het ouder worden, maar ook bij de kwalen waarmee ze behept is. We bidden u voor meneer Rien Drost, die de afgelopen week bij herhaling werd geopereerd in het Tielse ziekenhuis. Ontfermt u zich over hem en schenkt u hem te vertrouwen op u, de God van zijn leven. Heere God, we dragen aan u op mevrouw van Eldikbor, die weer thuis mocht komen uit Vrijthof na daar gerevalideerd te hebben. En we bidden u voor mevrouw Jansen van Eldik, die nog op de schakelafdeling van het Rivierenland ziekenhuis verblijft. We bidden u voor meneer Lansing, die zo plotseling in de afgelopen week in het Nieuwe Gijnse ziekenhuis moest worden opgenomen en geopereerd, maar inmiddels ook weer thuis mocht komen. Wilt u hem zegenen en nabij zijn? We dragen mevrouw Lies van Os aan u op, die in de week die voor ons ligt een operatieve ingreep zal ondergaan in Tiel. Geef dat het alles mag dienen tot haar beterschap. Wees een God van nabij. Zorg zo voor een ieder die kuren ondergaat, middelen en medicijnen tot beterschap of tot verlichting van pijn tot zich neemt. Mensen die op uitslagen wachten, wat vaak ook een spannende aangelegenheid is, geef dat ons vertrouwen stellen op u, de God van ons leven. De God die koning is en leeft en regeert in eeuwigheid. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood, voor de kerk die verdrukt wordt, voor uw volk Israël. Geef dat daar waar oorlog is en haat en nijd de kop opsteekt, mensen mogen ontdekken dat ze daar niks mee winnen, maar er altijd verliezers zullen zijn. En doe daarom te meer beseffen dat uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid komt, komende is. En daar hopen we op. Heere God, waar rampen zijn en honger en nood, vreselijke ziekte, epidemieën, wilt u die nood lenigen. En alle helpende handen bij rampen en allerlei toestanden zegenen, zodat ze hun goede werk mogen doen. We bidden u ook voor de diaconaat in onze gemeente, maar ook daarbuiten, ook op wereldniveau. Geef ook daar dat we elkaar ten dienste mogen staan, omdat u ons ten dienste staat in die grote dienstknecht Jezus Christus. Heere God, we bidden u, breng ons ook vanmiddag weer tezamen. Als we gezinsdienst mogen hebben, laat dan ook jong en oud tezamen komen rondom het geklank van uw woord. U bent het waard. Wij vragen u deze dingen uit genade alleen, wetend ze niet verdiend te hebben, het er niet naar te hebben gemaakt, maar ook wetend dat u een genade God bent, die geeft en gunt om niet. En daarom bidden we het van u in Jezus' naam alleen. Amen. Onze gaven mogen we nu geven in de dienst der offeranden, waarbij de eerste rondgang bestemd is voor diaconale werken. Tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het onderhoudsfonds van de pastorie. Zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van de IZB, Inwendige Zendingsbond. We willen al deze mogelijkheden om te offeren van harte bij u aanbevelen. Daarna willen we zingen van lied 603. O hemelhoge Vader, geef dat ieder die op aarde leeft uw heilige naam niet haat en smaadt, maar hem erkent in woord en daad. We zingen lied 603. Ga nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.